Goedemiddag gemeenteleden en gasten en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de CGK en de NGK. Vanmiddag vieren we het heilige avondmaal. De voorganger is dominee Van der Marel. Uit de Bijbel wordt gelezen Richteren 16 vers 23 tot 30a en 1 Samuel 31 vers 1 tot 6. We geven van ons overvloed in de collecte die bestemd is voor ons diaconaal project. De kliniek van dokter Kohol in Burkina Faso. De beroemde groet is voor onze zuster, mevrouw Van Doren. In de CGK is vanmorgen gebeden voor mevrouw Van Doren en voor het jeugdkamp van de jeugd. In de NGK is vanmorgen gebeden en is gebeden voor broeder Jan Mulder en voor de vader van Annie Mulder. Dan nog een mededeling. De overschotels waarmee vanmiddag is gekookt voor de daklozen staan weer schoon in het Schootse kwartier. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan als teken van Christus die het licht van de wereld is. Na een ogenblik van stil gebed zingen we gezang 323, de versen 1, 2 en 4. We zingen nu gezang 323, de versen 1, 2 en 4.
Ook aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. We horen zijn groet. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een psalm die spreekt over de beker, en dat natuurlijk in verband ook met het avondmaal, is psalm 16. Wij zingen psalm 16, vers 1 en 4. Het vierde couplet van deze psalm is direct een bruggetje naar het thema voor deze dienst. Het zal namelijk in het kader van het zesde gebod gaan over het moeilijke thema van zelfdoding. De derde preek in deze serie over het zesde gebod. Hier staat dat ondanks er sprake is van dood, wij in God het leven hebben. Laten we tot God gaan en hem ook om een zegen over deze dienst vragen. Vader in de hemel, we komen zo tot u. En wij danken u dat we ook deze dienst uit uw hand ontvangen. We zijn dankbaar dat we de vrijheid hebben. We zijn dankbaar dat we ook vanmiddag hier het heilig avondmaal mogen vieren. Om zo uw dood te verkondigen en de gemeenschap met uw Zoon Jezus Christus te ervaren. Wij danken u ook dat we uw woord opnieuw open mogen doen om daaruit te lezen en te kijken hoe er voor ons punten uitvallen op te pakken voor ons leven. Vanmiddag hebben we een lastig thema bij de hand. Het zal gaan in verband met het zesde gebod, gij zult niet doden, over zelfdoding. En dat is een onderwerp dat ons niet onberoerd zal laten. Wij vragen u, wilt u erbij zijn? En wilt u ons licht geven vanuit uw woord? en ook vanuit de kracht die u geeft door uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de mensen die op een andere manier deze dienst met ons bijwonen. Wilt u ook bij hen zijn? We bidden of u ons zo een mooie, een goede en een opbouwende dienst wil geven, die zal zijn tot versterking van ons geloof en tot de opbouw van uw gemeente en ook tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Degenen die vanmorgen niet in de gelegenheid waren om het avondmaal met ons te vieren, hebben vanmiddag nog daarvoor de gelegenheid. En ook nu wilde ik een stukje lezen uit het avondmaalsformulier. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, Jezus, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. We gaan als inleiding op de tafel zingen, Psalm 23, vers 1 en 3. En daarna bent u van harte uitgenodigd om naar voren te komen. Zullen we elkaar de vrede van de Heer toewensen? De vrede van God. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We zingen als afsluiting van deze avondmaalsviering vandaag en ook deze tafel gezang 356 vers 3. We gaan nu over van de dienst van de tafel naar de dienst van het woord. En wij lezen allereerst Richteren 16, de versen 23 tot en met 30a. En daarna nog een aantal versen uit 1 Samuel 31. Richteren 16 vanaf vers 23. Het gaat over Simson. Daarop kwamen de stadsvorsten der Filistijnen bijeen om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon en om vrolijk te zijn. Zij zeiden, onze god gaf Simson, onze vijand, in onze macht. En toen het volk hem zag, loofden zij hun god, terwijl zij riepen, onze god gaf onze vijand in onze macht, de verwoester van ons land die velen van ons gedood heeft. Toen zij in een vrolijke stemming gekomen waren, zeiden zij, roep Simson om ons te vermaken. En zij lieten Simson uit de gevangenis halen en hij vermaakte hen. Men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Toen zei Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij los en laat mij die pilaren tasten waarop het gebouw rust om daartegen te kunnen leunen. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen. Alle stadsvorsten der Filistijnen waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van Simson keken. En Simson riep tot de Heere en zeide, Heere, Heere, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop greep Simson de beide middelste zuilen waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Simson zeide, dat ik met de Filistijnen sterve. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk dat daarin was. Dan 1 Samuel 31. De versen 1 tot en met 6. Daar gaat het over de dood van Saul en zijn wapendrager. Intussen streden de Filistijnen tegen Israël. De mannen van Israël sloegen voor hen op de vlucht en er vielen doden op het gebergte Gilboa. De Filistijnen dan zaten Saul en zijn zonen op de hielen en zij doden Jonathan, Abinadab, Malkisua, de zoon van Saul. Daarop werd de strijd voor Saul te zwaar. Toen de boogschutters hem onder schot kregen, beefde hij zeer voor de schutters. En Saul zei tot zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugschrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in zijn zwaard en stierf met hem. Zo stierven op die dag Saul, zijn drie zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen tegelijk. Voorwaar geen vrolijk onderwerp, maar het is toch wel goed om het er een keer met elkaar over te hebben. Wij zingen als inleiding op de verkondiging, Psalm 69, vers 1 en 4, waar we iets bespeuren van de doodsnacht waar mensen in kunnen verkeren. Psalm 69. Straks na de preek zingen wij gezang 268 vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en ook gasten. Afgelopen week was er een documentaire, misschien hebt u het ook gezien, over het relatief grote aantal zelfdodingen in West-Friesland onder jongeren. Heeft iemand die documentaire gezien? Omgeving Andijk, zo ongeveer. Zijn vaak hechte gemeenschappen in die dorpen. Vriendschappen zijn erg belangrijk daar. In het weekend gaan ze uit. Plaatselijke voetbalvereniging wordt druk bezocht. Toch beroven zich daar meer jongeren van het leven dan in andere regio's van Nederland. En hoe komt dat? Onderzoekers hebben er nog niet echt de vinger op kunnen leggen. Men is nog bezig. Toch zijn er twee factoren die tamelijk zeker een grote rol spelen. Ten eerste de grote hoeveelheden drank die in de weekenden, maar niet alleen in de weekenden, naar binnen worden gegoten. En ten tweede het feit dat er niet over gevoelens wordt gepraat. De mentaliteit is niet zeuren en doorgaan. Schrijnend was het verhaal van de vader die zijn zoon verloren had. Hij was gewoon nog heel vrolijk, althans zo leek het, naar een feest gegaan en halverwege, aldus het relaas van een van zijn vrienden, was hij zonder wat te zeggen weggelopen en hij was in één rechte lijn naar het spoor gegaan en had zich daar voor de trein gegooid. Niemand had van tevoren iets aan hem gemerkt. Nog nooit had die zoon iets over zijn diepere gevoelens gezegd. Zelfdoding, suïcide, het is een gevoelig onderwerp. De meeste gevallen gaan aan ons voorbij, maar af en toe bereikt je een bericht. Treinverkeer dat stilgelegd wordt, bekende Nederlander die in het nieuws komt. En ook in onze eigen gemeente is er de pijn over wat er gebeurd is. Wat zullen we over suïcide zeggen? Valt er eigenlijk wel wat over te zeggen? Nou, daar zullen we over verbaasd staan, want al in de klassieke oudheid is er druk over gediscussieerd. Het ging dan altijd over de vraag, mag je het leven aan jezelf slaan of niet? En zo ja, wat zijn dan de condities? Plato, en dan zitten we zo rond 400 voor Christus, die zag mensen eigenlijk als geplaatst in een gevangenis. Figuurlijk dan natuurlijk. Waaruit wij onszelf niet mogen bevrijden. De goden die dragen zorg voor ons. De godheid beschikt over het uur van de dood van de mens. Uitzonderingen volgens Plato zijn het drinken van de gifbeker, zoals Socrates gedaan heeft, waarbij het ging om gehoorzaamheid aan een gerechtelijk bevel van de staat en uiterst pijnlijke en onoplosbare tegenspoed. Iemand kan bijvoorbeeld zo gebukt gaan onder een schande die hem het leven ondraaglijk maakt, dat hem geen andere weg dan zelfdoding open blijft. Aristoteles was nog veel strakker in de afwijzing van zelfdoding. Hij beschouwde zelfdoding als een laffe daad. Een belangrijk argument voor Aristoteles was ook het gegeven dat zo iemand tegen de gemeenschap, tegen de polis inging. De cynici en de Epicureërs en de Stoïcijnen die hadden veel minder problemen met suïcide. Velen van hen praktiseerden zelf deze uitgang uit het leven. De filosofenscholen van de Stoïcijnen, en zeker ook de latere Stoa, zijn vanwege het onderwerp zelfdoding bijzonder bekend geworden. Zo verklaarde Seneca, tijdgenoot van Jezus, dat er slechts één ingang tot het leven was, maar vele uitgangen. Wie het vervelend vond om nog langer in de tredmolen van het leven te lopen, mocht zichzelf doden. Zijn uitspraak was, behaagt u het leven, leef. Vertrek daarheen waarvan u gekomen bent, als u niet het leven meer behaagt. Evenals zijn vrouw sneed hij zich de polsen door toen hij door zijn leerling, de beruchte keizer Nero, ter dood was veroordeeld. Een andere stoïcijn, Epictetus, die zei, exitus patet, de deur staat open. Als de kamer rokerig is, maar niet te erg, zal ik blijven. Maar als er te veel rook is, zal ik gaan. Overigens vonden deze filosofische scholen, die voor de mogelijkheid van zelfdoding waren, welde dat deze beslissing eigenlijk alleen voor wijze mensen was weggelegd. Het gold niet voor de gewone man, want die kon dat niet goed begrijpen. Hoe anders is het geluid in de vroeg-christelijke kerk en de middeleeuwen? Degene die het onderwerp voor het eerst uitgebreid behandelt is Augustinus. En daar zitten we rond 400. In zijn grote werk De Stad over het Rijk van God zegt hij een aantal behartenswaardige dingen. In het geval van grote dreiging geldt niet de ontering van het lichaam, maar de bevlekking van de ziel moet worden gevreesd. Men moet niet zelf een misdaad begaan om een andere misdaad te ontlopen. In de Bijbel, zegt Augustinus, is nergens een gebod of permissie te vinden om langs de weg van de zelfdoding het onsterfelijke leven te verkrijgen of zich voor een bepaald kwaad te hoeden. Hoe zit dat dan met dat gedeelte dat we gelezen hebben over Simson? Dat moet je zo uitleggen, zegt Augustinus, dat de geest van God hem die daad op een verborgen wijze ingaf. Het was een uitzondering. Augustinus laat bijzonder weinig ruimte om zelfdoding goed te keuren. Ook zelfdoding om niet in handen van de vijand te vallen vindt hij niet goed. Christus gebood zijn volgelingen wel om van stad tot stad te vluchten, maar hij gaf geen toestemming de hand aan eigen leven te slaan. Een van de weinige uitzonderingen die de kerkvader maakt, naast het geval van Simson, zijn de gevallen die de heilige vrouwen of martelaressen werden genoemd. Bekend was bijvoorbeeld het verhaal van Pelagia. Met haar moeders en zusters moest ze vluchten voor een wrede groep achtervolgers. Toen ze voor een woest stromende rivier kwamen, reikten ze elkaar de hand en stortten ze zich in het water. Zo hoefden ze hun geloof niet te verloochenen en hun eerbaarheid niet te verliezen. Later in de traditie werd Pelagia zelfs in de mond gelegd, zie hier is water, wat verhindert ons gedoopt te worden? Je merkt aan Augustinus dat hij dit soort situaties van zelfdoding, in tegenstelling tot zijn leermeester Ambrosius, niet heel erg van harte kan toejuichen, maar net als bij Simson kan er sprake zijn van een fluistering van God, een bevel van Gods wegen. Het oordeel van Augustinus zou lange tijd de regel blijven voor de kerk. Wel worden de zaken hier en daar nog behoorlijk strenger. Zo bepalen concilies uit latere tijd dat er geen kerkelijke begrafenis voor zelfdoders zijn toegestaan. Zij kunnen niet in gewijde aarde worden begraven. Op het concilie van Toledo in 693 wordt uitgesproken dat voor degenen die zich uit wanhoop of vrees hebben gedood, niet mag worden gebeden. Dat mag wel voor hen die gekweld door de Satan niet wisten wat zij deden. Een dergelijk onderscheid zal telkens weer opduiken. Er zijn mensen die weten wat zij doen en die daarom als voor eeuwig verloren moeten worden beschouwd. Maar er zijn ook de zelfdoders met wie men deernis moet hebben omdat hun verstand verduisterd was. Zoals in zoveel zaken bezorgt Thomas van Aquino, we zitten dan rond 1250, voor een soort systematische samenvatting van de stof. Hij ziet zelfdoding in drieërlei opzicht als een doodzonde. Zelfdoding gaat in tegen de natuurlijke neiging, inclinatio naturalis. Ten tweede, zelfdoding is een onrecht tegen de gemeenschap, in juraria communicatis. En ten derde, zelfdoding is een zonde tegen God, in deum peccatum. Overigens maakt hij, net als Augustinus, wel een uitzondering voor Simson en de vrouwen als Pelagia. Zij zullen een, nogmaals voor ons, verborgen opdracht van de Heilige Geest ontvangen hebben. Hoe werd er door de reformatoren en het gereformeerd protestantisme over zelfdoding gedacht? Het valt mij op dat Luther erg mild was. Hij heeft veel oog voor wat de mens in nood zichzelf kan aandoen. Van Judas zegt hij bijvoorbeeld dat deze een goede biechtvader gemist heeft. Dat is mooi gezegd. Hij heeft een goede biechtvader gemist. Hij deelt niet de mening dat zij die zichzelf doden absoluut verloren zijn. Aan zo'n uitspraak wil Luther zich niet wagen. Wel waarschuwt hij ervoor dit niet te veel aan de grote klok te hangen, omdat niet iedereen hier even wijs mee kan omgaan. Maar Luther is dan wel meteen de uitzondering. Binnen het gereformeerde geloof, zoals dat in de 16e eeuw steeds meer doordrong, zoals ook in ons eigen land, wordt zelfmoord over het algemeen fel veroordeeld. En er werd niet zomaar wat geroepen. Men werkte vanuit een uitgebreide casuïstiek waarbinnen het hele veld van mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van zelfdoding werd onderzocht. Waarbij nogmaals de conclusie altijd is, zelfdoding is ongeoorloofd en moet streng worden afgewezen. Met name een man als Fuchsius, zeg maar zo rond 1650, was zeer streng. Minder streng, met meer oog voor de ingewikkelde situatie waar mensen in kunnen komen, was Amesius. Ook hij veroordeelt zelfdoding als een zware zonde, maar wel is het geoorloofd zich te laten doden door zijn eigen dood niet langer tegen te houden. Wat bedoel ik daarmee? Een voorbeeld is het ondergaan van de doodstraf, dat iemand zonder verzet te plegen de ladder opklimt die naar de galg rijdt. Een ander voorbeeld is moed bij het verdedigen van het vaderland en daarmee de gemeenschap. Zo was in die dagen natuurlijk heel actueel al die veldslagen en die zeeslagen. Vooral de zeeslagen in die 17e en 18e eeuw. Amesius die vond het bijvoorbeeld goed dat een kapitein het eigen schip in brand liet steken. Daarmee gingen dan wel de manschappen hun eigen dood tegemoet, wel bewust en opzettelijk. Maar het grotere doel was uiteraard om de vijand schade toe te brengen. Want allerlei goederen en wapens en natuurlijk ook manschappen konden zo niet veroverd en toegeëigend worden. Als we tenslotte dan nog even een paar grote filosofen van een nieuwe tijd erbij halen, dan kijken we naar Kant, die wijst zelfdoding geheel af. De houding van de Stoïcijnen vond hij eerder laf dan getuige van moed. Schopenhauer en Nietzsche zitten aan de andere kant van het spectrum. Ieder heeft in deze wereld op zich het onbetwistbaar recht op eigen persoon en leven, zegt Schopenhauer. Hoewel hij zelfdoding toch ergens ook wel een dwaze daad vond, Nietzsche die gaat echt all the way richting vrije dood. In zijn Alzo sprach Zarathustra, dat was in 1883, wijdde hij een heel hoofdstuk aan wat hij noemde de vrije dood. Nou, ik stel voor dat we hier, ik hoor al een hele lange gaap, het overzicht stoppen. Wat er verder nog te noemen valt, dat is eigenlijk gewoon een herhaling van zetten. Het is inmiddels duidelijk dat er heel verschillend gedacht wordt over suïcide. En laten we nou eens kijken naar de Bijbel en wat die over het thema te zeggen heeft. En dan ga ik 6 bekende gevallen van zelfdoding behandelen die in de Bijbel voorkomen. En ik doe dat kort. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we naar een paar afsluitende overwegingen die we mee naar huis kunnen nemen. Nou, ten eerste Simson, daar hebben we het al over gehad. Midden tussen die duizenden Filistijnen ontvangt hij nog eenmaal zijn oude kracht en laat hij dat gebouw waarin hij zich bevindt door het omstoten van enkele zuilen instorten. Dat ik met de Filistijnen sterven, zijn zijn laatste woorden. Dan heb je Saul en zijn wapendrager, hebben ook gelezen. Toen Saul zag dat zijn strijd tegen de Filistijnen hopeloos geworden was, zei hij tegen zijn wapendrager, trek je zwaard en doorsteek mij daarmee. Zijn wapendrager wil dat niet, hij durft niet, waarop Saul zelf het initiatief neemt en zich in zijn eigen zwaard stort. De wapendrager die vindt dat hij niet achter kan blijven en doet hetzelfde. Derde voorbeeld is Achitofel, de vroegere raadsman van David. Hij was overgelopen naar Absalom, omdat zijn strategie om David een lesje te leren niet werd opgevolgd, trekt hij zijn conclusies. Hij gaat naar zijn huis en hij verhangt zich. Zo stierf hij en werd begraven in het graf van zijn vader, zegt 2 Samuel 17, vers 23. Het vierde voorbeeld is Zimri. Deze Israëlitische koning beleefde slechts een koningschap van 7 dagen. Toen de plaats Tirza door Omri werd belegerd en ingenomen, trok Zimri zich terug in het koninklijk paleis, verbrandde dat boven zich met vuur en stierf aldus om de zonden die hij bedreven had. 1 Koningen 16. Geval 5 is een beetje een twijfelachtig geval, gaat over Abimelech. Bij het innemen van de stad Thebes wordt hij door een molensteen getroffen. U weet, u kent de geschiedenis. En die molensteen is door een vrouw van een toren op zijn hoofd gegooid. En die steen die verbrijzelt zijn schedel. En hij zegt dan tegen zijn wapendrager: trek je zwaard en dood me, opdat men niet van mij zal zeggen, een vrouw heeft hem gedood. Toen doorstak zijn dienaar hem, zodat hij stierf. Nou, je snapt dat dit niet een heel zuiver geval van zelfdoding is, maar het zit er heel dicht tegenaan. Ten slotte, het 6e geval is natuurlijk Judas. Hij kon het niet verdragen wat hij Jezus heeft aangedaan en daarom werpt hij de 30 zilverlingen terug in de tempel en hij gaat heen en hij verhangt zich. Weet je wat nou zo opvallend is, mensen? Dat is dat geen van de genoemde gevallen in de Bijbel van commentaar wordt voorzien. Er wordt niet gezegd dat de zelfdoder verkeerd handelde. Ook niet dat hij juist handelde natuurlijk. Ook Handelingen 16, vers 28, biedt weinig houvast voor een veroordeling. U weet, het gaat daar over die gevangenisbewaarder. Paulus en Silas zaten gevangen. Ze zingen lofzangen midden in de nacht en dan komt er plots een grote aardbeving. De sloten raken los en de gevangenen kunnen zomaar weglopen. En de gevangenbewaarder die ziet al aankomen dat hij een zeer zware straf zal krijgen van zijn baas. Waarschijnlijk de doodstraf. En dan wil hij de hand aan zichzelf slaan en dan roepen Paulus en Silas hem toe: doe jezelf geen kwaad. En het woordje kwaad is even een belangrijk woordje. Dat is kakon in het Grieks. En het woord kakon heeft hier niet per se de betekenis van moreel kwaad. Er wordt waarschijnlijk meer in zijn algemeenheid letsel bedoeld. En precies hetzelfde woord komen wij tegen bij Paulus als hij door een slang gebeten wordt in Handelingen 28, vers 5. Hij schudt het beest van zich af in het vuur en dan staat er dat Paulus hier geen kwaad van heeft ondervonden. Geen letsel, kakon. Het is heel opmerkelijk dat wij in de Bijbel nergens een directe veroordeling van zelfdoding vinden. Wel is het natuurlijk zo dat er verband is tussen de dood van Saul, Achitofel en Judas en hun zondige leven daarvoor. De theoloog Karl Barth zegt hierover: alle drie zondigden zij tegen de vrije genade van God, door zijn trouw en barmhartigheid te negeren. Wie de genade van God weigert en als eigen heer en meester wil bestaan, is op een weg naar een situatie waarin hij geen andere uitweg meer ziet dan zichzelf in het zwaard te storten of op zichzelf op te hangen. Zelfdoding dus als een consequentie van verzet tegen God. Toch heeft deze redenering van Bart ook een zwak punt. Want hoe moeten we dan aankijken tegen die wapendrager van Saul, die om loyaal te blijven met zijn heer hetzelfde deed en zich ook in het zwaard stortte. Bij hem lezen we in de Bijbel nergens dat hij een zondig leven heeft gehad en dat dit geleid heeft tot zijn dood. Kortom, het blijft een lastig, gevoelig onderwerp, waar je niet zomaar eventjes een grote broek kan aantrekken om ferme uitspraken te doen. Je hebt niet eens de Bijbel aan je kant. Het enige dat echt beslissend is en hout snijdt in de hele discussie is het 6e gebod zelf. Het eenvoudige regeltje: gij zult niet doden. En daaronder moet natuurlijk ook geschaard worden: gij zult uzelf niet doden. Maar mocht dit gebeuren, dan moeten wij het oordeel aan God overlaten. Geen mens mag hier een oordeel uitspreken. God kent het hart. Alleen hij weet wat er in mensen om kan gaan om tot zo'n daad te komen. Ik proef in het ontbreken van direct commentaar op de bovengenoemde 6 gevallen compassie. Een compassie die wij denk ik over zouden moeten nemen. Niemand besluit lichtvaardig uit het leven te stappen. Dan is er heel wat aan de hand. De diepte van iemands worsteling ontgaat ons vaak, of we begrijpen er lang niet alles van. Die vader in die documentaire over zijn zoon, die zat er gebroken bij. Laten we vooral naast hem zitten en zijn verhaal aanhoren en voor hem bidden, zoals we dat ook voor anderen willen doen die een dergelijke tragedie in de familie hebben meegemaakt. Hoewel het aan de andere kant ook goed is dat er onderzoek gedaan wordt naar bijvoorbeeld het waarom van het grote aantal suïcidegevallen in West-Friesland en nog een paar andere delen van ons land waar het ook vaker voorkomt. Alcohol en drugs kunnen grote boosdoeners zijn en mensen steeds meer naar beneden trekken. Ook het niet praten over je gevoelens kan tot wanhoop leiden en mensen imploderen dan soms. Wij kunnen slechts bidden: God, ontfermt u zich over deze mensen. Geef licht, geef uitzicht in hun donkere gemoed. Door Christus, onze Heer, die zelf door de diepste diepte is heen gegaan, die in alles met ons kan meevoelen en die voor ons en onze kinderen pleit, zoals ook de Geest dat doet, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heer in de hemel, wij komen tot u. En het is een onderwerp waar we alleen maar eigenlijk heel bescheiden en ook met moeite over kunnen praten. Misschien zitten er hier in de kerk ook wel mensen die in hun nabije omgeving, misschien zelfs wel in de familie, mensen zijn kwijtgeraakt doordat ze zichzelf van het leven hebben beroofd. God, wij vragen u voor hen dan of u troost wilt geven en kracht. We bidden u voor die ouders daar in West-Friesland, die daar meer dan in andere delen van ons land mee te maken hebben, dat hun kinderen zichzelf iets aandoen. We vragen u of u duidelijkheid wilt geven over hoe deze dingen kunnen gebeuren en wat er misschien ook aan gedaan kan worden. Wij vragen u of u mensen helpen wilt om dingen niet voor zichzelf te houden, maar om ermee naar u toe te gaan, dat in de eerste plaats. En er ook mee naar een ander te gaan, ouders of anders vrienden, om over diepere gevoelens te praten. Heere God, wij kunnen soms zo slecht aan de buitenkant zien of er iets met mensen aan de hand is. Maar u kent het hart en u weet wat er allemaal leeft. En u weet ook dat, ook wanneer er soms een vrolijke buitenkant is, dat het diep van binnen kan huilen en pijn kan doen. En dat mensen in feite eigenlijk heel wanhopig zijn. En we bidden u, wilt u overal waar mensen ook behandeld worden, in instellingen waar mensen rondlopen met zelfdodingplannen of waar ze misschien pogingen gedaan hebben, waarvan een geschiedenis bekend is dat ze daarmee bezig zijn, wilt u alstublieft die behandeling zegenen. Geef ook dat hulpverleners open zullen staan voor het aspect van het geloof, want dat speelt bij deze dingen zo'n belangrijke rol. We vragen u of u zo met uw helende werking nabij wilt zijn en mensen die nu nog in het donker zitten licht wilt geven, bovenal het uitzicht op u, Heere God, en op wat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons gedaan heeft. Want als we dat gaan zien, wat u gedaan hebt in Jezus, dan kunnen we zomaar ineens ontdekken dat de dingen zin hebben. Dat het leven niet zinloos en toevallig en willekeurig is, maar dat het allemaal past binnen uw raad en dat u ook een plan hebt met ieder van ons en dat u ons een redder gegeven heeft voor nu en eeuwig. Dat mag ons leven kleuren. Zo mogen wij in het leven staan als mensen die hoop hebben, die mogen leven van de liefde van de Heer Jezus Christus. En zo bidden wij u dat we dat zelf ook mee zullen nemen de komende week in. Als we weer aan de slag gaan, als we naar school gaan of naar de universiteit of aan het werk, of als we niet meer aan het werk zijn, maar toch geeft u ons dat we als mensen van u zullen leven. Wij bidden u of u de actie die ook vandaag weer heeft plaatsgevonden, dat we mochten koken voor de daklozen in het diaconaal centrum, dat dat door u gezegend wordt. Wilt u met deze mensen zijn die in deze maanden een lastige tijd hebben? We vragen u of u overal wilt zijn waar mensen aan de rand van de samenleving gekomen zijn, waar mensen zo weinig kansen meer lijken te hebben, waar ze soms ook niet meer gewild zijn door familie of andere mensen, maar geef dat er telkens weer anderen zullen zijn die zich dan toch over hen ontfermen. Zoals ook u, Heer Jezus, geïnteresseerd was in iedereen. En zo danken wij u voor deze bij de diensten van vandaag. Gaat u met ons mee, wilt u het verkeerde wat er was vergeven en al het goede zegenen. Wij bidden u zo of we elkaar volgende week weer in gezondheid mogen ontmoeten. Wilt u zo de dank die wij tot u brengen aanvaarden, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij eren, prijzen en aanbidden u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou geven wij nu onze gaven voor de dienst van God. En daarna gaan wij staan om ons geloof te belijden. Wij belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en de belijdeniscategezanten afgelopen vrijdagavond die hebben geleerd dat dat was in 325 en 381. Heel goed, Adriaan. Zometeen zingen we als slot gezang 264 vers 1 en 4. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. In dat geloof en in die kracht gaan wij de week in en we nemen met ons mee de zegen van onze God. Ontvang zijn zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.